wat ik onbegrijpelijk gevonden heb, dat het zo lang geduurd heeft en zo moeilijk was om het inzicht te hebben in onze samenleving, dat we dat de smartphone op scholen niet meegenomen mag worden. Dat begrijp ik gewoon niet.
Dit is Heilige Grond, de theologische podcast die stilstaat bij de grond onder je voeten. Bij het heilige en het alledaagse. Bij brandende kwesties. Bij God die spreekt. Kom binnen, trek je schoenen even uit. Een poosje geleden organiseerden wij in onze kerkelijke gemeente een kloosterweekend. Een andere enthousiasteling en ik konden in de abdij Koningshoeve 12 kamertjes reserveren voor een weekend in november. Het zal nog wel leuren worden, dachten we, om die 12 kamertjes vol te krijgen. Wie wil zijn weekend nu vullen met stilte? Ze hebben vast allemaal leukere en interessantere dingen te doen in die weekenden. Maar we hadden de uitnodiging nog niet gedeeld of de kamers waren vol. En al snel was er een lange wachtlijst. Rust, stilte, bezinning, vertragen. Iedereen zoekt ernaar. Boeken over het thema en meditatiecursussen vanuit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden, ze vliegen als warme broodjes over de toonbank. Wat zegt ons dat? Hoe kun je vanuit de christelijke traditie zinnig met deze trend bezig zijn? Er zijn er wellicht ook gevaren en risico's in ons rusteloze zoeken naar rust. Ik praat erover door vandaag met Bert de Lede en Joël van Aalderen. Bert is emeritus predikant. Hij werkte als docent en onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit en hij was rector van het theologisch seminarium Heide Park in Doorn. Recent werkte hij mee aan de bundels Eenvoudig Leven en het vervolg Toegewijd Leven. Joël is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij PsyQ en hij promoveerde in 2016 op een onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness in therapie bij depressies. Joël en Bert, heel fijn dat jullie er zijn.
Ja.
En een voorrecht van mij als interview is altijd dat ik ook mijn eigen vragen kan stellen. Mm-hmm. Dan ga ik niet de hele podcast doen, maar ik heb direct wel een beetje een prangende. Want ik ben zelf ook niet altijd een toonbeeld van rust of een baken van rust. En dan zeggen mensen wel eens van, ja Koos, je moet gewoon je agenda eens leegvegen. Je moet gewoon zorgen dat je 2-3 avonden in de week gewoon helemaal niks in je agenda zet. En ik denk dan altijd van ja, ik geloof daar niet in. Als ik dan op de bank zit, dan ben ik nog steeds niet rustig. Ben ik nou heel eigenwijs en moet ik dat gewoon doen? Of is het gewoon slecht advies? Wat zeggen jullie?
Nou, interessante vraag sowieso. En zal ik eens beginnen met er iets over te zeggen? Want ik las die vraag en ik dacht daar ook al een beetje over na. En ik denk dat het een goed advies is.
Toch wel?
Ja, toch wel.
Nou, dankjewel Joël.
Alleen de vraag is wel, wat ga je doen als je dan op de bank stilzit? Want alleen stilzitten, dat kun je doen. Maar wat er dan vaak gebeurt, is dat je toch over allerlei dingen na gaat denken. Dus ik denk hoe je op die bank zit, dat heel veel uitmaakt.
Ja.
Dus alleen stil gaan zitten, ja, ik denk een goede start. Maar de vraag is, hoe ga je daar zitten? En ja, hoe ga je dan eigenlijk om met de tijd en de ervaring die je dan op dat moment hebt?
Ja, oké. Ja. Nou, er zit nogal wat om op door te vragen, maar bedankt voor deze correctie. Ik neem hem mee. Bert, heb jij er nog wat op toe te voegen?
Ik kan er eigenlijk helemaal op aansluiten. Ik denk, prima advies, maar als begin, als een van de mogelijke beginnen van voor het eigenlijke. En het eigenlijke is inderdaad, wat gebeurt er dan op dat moment dat je op die bank zit?
Ja.
Dat wordt dan op een andere manier spannend.
Ja.
Want de rust is nog iets anders dan stilzitten. Zou ik willen zeggen.
Ja, mooi. Ja. Want dat is eigenlijk de vraag achter mijn vraag. Van wat is eigenlijk rust? Hè? Ik vraag het voor mezelf, maar ik meen dat ik het ook wel voor een aantal andere mensen vraag. Die ik wel eens tegenkom. Hè, die dan heel druk zijn en zeggen, nou, ik ga nu tijd voor mezelf maken. Maar die ik dan niet per se rustiger vind worden. Dus de vraag is, wat is eigenlijk rust? Iets anders dan stilzitten, zeg je Bert.
Vind ik. Ja. Ja, rust, nadenkend over die vraag, over dat thema, denk het is enerzijds voorspelbaar, maar het is voor mij wel heel belangrijk om het zo te zeggen, rust is in het heden zijn. En ik zou het zelfs een beetje dierbaarder willen zeggen, in het heden mogen zijn. Dus rust is iets wat geschonken wordt. Wat een, en dat heden is iets anders dan de klokkentijd. Dus toevallig werd ik afgelopen zondag getrakteerd op een prachtige preek hierover. Een verschil tussen chronische tijd, chronos, de chronologische tijd, en het kairos. En rust heeft alles te maken met, voor mijn gevoel, met tijd als het heden als kairos. Dat dat je geschonken wordt. En dat vraagt inderdaad dat je uit de tijd als klokkentijd stapt.
Dus chronos, het zijn twee Griekse woorden, chronos en kronos.
Chronos is klokkentijd, dat is de gang van het leven via de klok. De kairos, dat is het heden, wat in de Bijbel dan heet genadetijd. Mm-hmm. Maar dat is ook, dan wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt, zegt een oude psalm. En dat is het wel, van er wordt iets geschonken op dat moment.
Ja.
En is dat alleen maar genade dat het over je komt? Nou, dat is wel het wezen. Rust is iets wat over je komt. En daar moet je wel voorwaarden voor scheppen. En dat is bijvoorbeeld een lege agenda maken. Of een stilteweekend zoeken. Maar het is voor mijn gevoel meer dan dat. Daar zullen we nog op komen. Het is een stijl van leven.
Mm-hmm.
En dat is denk ik wat het thema voor deze morgen wel zal zijn. Van hoe vind je een stijl van leven die bepaald wordt en gekenmerkt wordt door kunnen leven in het heden.
Ja, dus eigenlijk dat advies is een goed advies, maar het is eigenlijk de voorwaarde.
Ja.
Of een voorwaarde. En dan moet er iets gebeuren, dan moet er iets geschonken worden. Dat zeg je als theoloog en vanuit de Bijbel. Joël, hoe zie je dat als vanuit de psychologische invalshoek, zeg maar?
Ja, ik zat erover na te denken. En ik vond het wel interessant. Ik denk dat een heel aantal aspecten die je nu noemt, die komen eigenlijk ook terug in mindfulness. Maar misschien ook wel met een verschil. Maar jij benadrukt dat het geschonken wordt. Is een van de definities van mindfulness, is dat je intentioneel kiest om je aandacht te richten in het hier en nu. Dus daar zit ook een beweging vanuit jezelf, een bewuste keuze in.
Mm-hmm.
Ik heb dus veel onderzoek gedaan naar mindfulness en de grondlegger van mindfulness hier in het Westen, het is eigenlijk een geseculariseerd boeddhisme, zou je het ook kunnen noemen. Hij heeft eigenlijk mindfulness als kern van het boeddhisme genomen en daar eigenlijk een training, een 8-weekse training voor ontwikkeld. En er is veel nagedacht over wat is dan mindfulness. En er zitten ook eigenlijk twee aspecten die jij net noemde ook in. Er zit een bepaalde beoefeningskant. Nou ja, misschien de voorwaarden scheppende kant, zou je in jouw termen kunnen noemen. En er zit een attitude kant in. Dus hoe sta je in het leven? En hoe leef je dan dat dagelijkse leven op een bewuste manier? En die komt ook vaak terug in verschillende definities. En een van die definities van Jon Kabat-Zinn, dat was een hoogleraar aan MIT in Amerika, die celbioloog was en inzichtsmeditatie deed. Die heeft eigenlijk die training ontwikkeld en het dus eigenlijk toegankelijk gemaakt voor het Westen. Die zegt, eigenlijk is mindfulness je aandacht richten op een speciale manier.
Ja.
Intentioneel. Ja. In het hier en nu. Daar kwam ook dat stuk van jou in terug. En zonder te oordelen.
En zonder te oordelen over wat er bij je boven komt.
En dan aan de zich, het is een beetje moeilijk te vertalen, maar aan de zich ontvouwende ervaring van moment tot moment. Dus daar komen eigenlijk heel veel stukjes die je net noemde, komen daar ook in terug.
Ja. Het raakt elkaar. Hè? We gaan daar zo nog over doorpraten ook. Van wat is nou vanuit de christelijke traditie, vanuit de Bijbelse achtergronden, zeg maar, te zeggen over rust? En wat kun je daar vanuit bijvoorbeeld mindfulness ook naast zetten? En hoe raakt dat elkaar? En waar wordt het misschien ook spannend? Maar ik wou ook nog wel even terug naar een beetje kijken naar, nou, de mensen zoals ik, hè, die dat ook moeilijk vinden. En die er volgens mij veel zijn in onze tijd. Hè. Ik zei dat net even in de intro, van nou, we leven in een tijd waarin mensen ook rusteloos op zoek zijn naar rust. En ik was benieuwd of jullie die indruk delen. Bert, je hebt dan, mensen kunnen jou niet zien, maar je hebt al enige ervaring, breng je mee. Mm-hmm. Veel dingen die ik over je zei ik in de verleden tijd, hoewel je nog steeds ook actief bent in de kerk als predikant. Mm-hmm, mm-hmm. Nou Joel, jij ziet van allerlei mensen voorbij komen in je klinische praktijk. Is dat iets wat jullie zien en is het iets wat in deze tijd sterker is dan misschien 40 jaar geleden?
Evident, denk ik. Dat is evident. En dat heeft voor mijn gevoel alles ermee te maken dat ze om een beetje bij dat beeld van chronische tijd, dus klokkentijd en het leven in het heden, dus het zijn in het heden, dat die klokkentijd dus voortdurend aanwezig is. En de opeenvolging van de dingen, die is voortdurend aanwezig. Op het moment dat je met sociale media bezig bent, word je voortdurend bepaald bij de klokkentijd. Bij de wat gebeurt er om je heen? Wat komen er voor prikkels op je af? Wat houdt je bezig? Tot en met de actualiteiten, tot 's avonds laat nog checken. Dat betekent dat de druk van buiten om je voortdurend te bepalen bij wat gebeurt, dat maakt het veel moeilijker. Mm-hmm. Dat maakt het veel urgenter ook. Mm-hmm. Om een stijl van leven te ontwikkelen die je in staat stelt, niet alleen op het moment dat je in een klooster bent voor een stilteweekend, maar dat je dus in je dagelijks leven ook in het heden kunt leven. Mm-hmm. Dat vraagt afstand tot de dingen. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Dat is betekenis van de Bijbelse dan de Sabbat. De Sabbat betekent dat je dus op een stijl van leven hebt dat je los kunt laten, namelijk één dag per week, niet dus werken in de zin van werken is klokkentijd. En dat je één dag per week loslaat, dat je het overgeeft als vertrouwen, dat je geen vat hebt op de dingen, maar dat je het juist laat gebeuren. En dat je dus ook je beperking weet, dus ook de maakbaarheid hebt leren loslaten. Mm-hmm. En het besef van de werkelijkheid is niet maakbaar. Maar wij leven denk ik in een wereld waarin de maakbaarheid wel heel sterk aanwezig is. En dat geeft rusteloosheid, is mijn indruk. En daar zou ik zo meteen natuurlijk ook met jou al over door willen praten. Over in hoeverre maar dat kan mijn beeldvorming zijn. Maar dus ik laat me graag corrigeren, maar in hoeverre dus ook zelfs mindfulness trainingen een vorm zijn van maakbaarheid van de rust. Terwijl in mijn definitie is rust een stijl van leven die geschonken wordt en waar je de voorwaarden wel voor schept, namelijk dat je leert om te vertrouwen dat jij het leven niet kunt maken. Mm-hmm. Ook niet je welzijn.
Ja. Nou, interessant vraag. We zaten even na te denken van, is het nou zo dat onze tijd rusteloos is? Nou, je zegt dat evident. En ik zie jou al knikken. Dus
zeker.
En dat je daar in ieder geval bij aanhaakt. En ik ben dan benieuwd van, hoe komt dat nou? Van aan de ene kant, die chronostijd is steeds aanwezig. Dat zeg je, Bert. Tegelijkertijd hebben we wel ook steeds meer vrije tijd. Hè? Dat lijkt zo tegenstrijdig. We zijn eigenlijk minder gaan werken. Tenminste, als het gaat over die uren waarin we ons geld verdienen, zeg maar, als samenleving. En tegelijkertijd is er grotere onrust ontstaan. Mm-hmm. Is dat niet tegenstrijdig?
Ja, en ik weet niet of ik het helemaal eens ben met dat het alleen die bewustzijn van tijd, hè, van die chronostijd en daar die druk van ervaren is. Ik denk dat dat wel een rol speelt. Alles moet in dit leven, alles moet nu. En je moet er het maximale uithalen. Maar de paradox is, terwijl ik zo naar je zat te luisteren, is dat je zou kunnen zeggen dat een soort bewustzijn, want daar gaat mindfulness training bijvoorbeeld over, de definitie die ik noemde, begint eigenlijk met het bewustzijn dat ontstaat als je op een speciale manier je aandacht richt. Mm-hmm. En dat in het bezig zijn met sociale media, ik denk dat dat zeker een hele grote rol speelt, al de uren dat je eigenlijk je bewustzijn opgeeft.
Ja.
He, dus dat je eigenlijk, je hebt het Engels to lose your mind. Dat je gek bent eigenlijk. Maar eigenlijk verlies je je mind en je bewustzijn van wat je aan het doen bent als je maar aan het scrollen bent. En ik zie mijn dochters bijvoorbeeld, Gewoon elke 5 seconden dan die TikToks en de Insta's en de Snaps en alles. Dat gaat maar door. En ondertussen vraag ik me wel af, en dat geldt niet alleen voor mijn dochters, maar voor een hele generatie die nu opgroeit. Hoe bewust ben je en hoe kies je hiervoor om hier je tijd aan te besteden?
Hmm. Ja.
En ik denk dat dat een deel van de onrust is. En dat is juist het interessante, dat die mindfulness trainingen dus ook zo ontzettend populair zijn. Ook bijvoorbeeld in bedrijven en in mensen die burn-out zijn, stress ervaren, dat ze zo op zoek zijn naar rust.
Ja, ja.
En dan een training gaan doen om je bewustzijn eigenlijk te vergroten. Ik denk wel, maar daar komen we misschien zo op, dat ook dan het inzetten van zo'n training, dat ook nog uitmaakt hoe je in zo'n training zit.
Hmm. Je bedoelt, wat bedoel je daarmee?
Nou, of het lukt om ook die rust dan te ontvangen in zo'n training. Of dat je het alleen maar doelgericht inzet om iets te bereiken.
Ja, ja. Is dat inderdaad niet ook een heel centraal woord? Bert, jij noemde dat net, maakbaarheid. Dat komt hier eigenlijk voor mij weer naar voren. Hè? Van, ja, laat je de dingen overkomen. Die maakbaarheid, is dat niet eigenlijk centraler dan de hoeveelheid tijd die we kwijt zijn aan iets? Maar die gedachte dat we het zelf moeten kunnen maken, maakt dat ons niet vooral rusteloos?
Ook, maar als ik luister naar Joel, wat hij vertelt over de swipende dochter en haar generatie, is het ook iets wat over ons komt, over hen. Dus aan de ene kant maakbaarheid in de zin van je moet je leven op jouw manier vormgeven en daar ben je ook voor verantwoordelijk enzovoort. Dat levert volgens mij grote druk op die generatie, maar het is ook aanwezig. Dus je kunt niet zeggen, ja, ik sta niet in deze wereld. En als ik dacht ook na over dat punt van stilte en rust. Er zijn eigenlijk 2 iconische momenten voor mijzelf wel in mijn leven geweest van als ik denk aan stilte. En die staan voor mij precies voor 2 dingen. Dat is, ene was dat ik op een zondagmiddag ergens 's morgens voorgegaan was op Tolen, op het eiland Tolen. In een zomerse middag. En ik zat met koffie bij mensen. Ik was bij uitgenodigd. En ik zat in de tuin. Het was prachtig weer. En ik heb daar 10 minuten stil zelf gezeten, terwijl de gast hier nog andere dingen moest doen. En ineens dacht ik, wat is dit? Dit is stilte. Het was volkomen stil. Alleen natuurgeluiden. Er waren geen enkel ander geluid. En er was een. Ik was. Nou, dat was voor mij een gevoel, dus een moment van stilte waarin ik helemaal in het heden was. Nergens aan dacht, alleen maar was, zijn. Ander moment, ook in de natuur, was een jaar of 10, 12 geleden. Ik liep in de polder van mijn jeugd. Ook een prachtige zomermiddag. En ik dacht, dat is het stil. En ineens dacht ik, het is anders stil dan het vroeger was. Ik hoor veel te weinig vogels en natuur. En ineens werd mijn stilte heel onrustig. Waarom ik het zo zeg, het ene is veiligheid, overgave, er zijn, er is geen bedreiging op dat moment. En het andere, dat ik ongerust werd. En op dat moment dus helemaal het wereldgebeuren in mijn stilte zo aanwezig was, dat ik dus dacht van, dit is heel erg zorgelijk wat ik hier zie. Een verarmde natuur, allerlei vogels, die hoor ik niet meer, die ik in mijn kinderjaren, wanneer ik achterover in het gras lag, hoorde. Nou, dat zijn 2 vormen van stilte. Ja. Nou, die tweede stilte is dus vol onrust.
Ja. Zitten niet in de decibellen.
En als ik zit te mediteren, mijn vrouw, wat ik net bij het intro, bij het voorgesprek, ja, zei, dat is zeer bezig met meditatie. Dus we proberen dat ook samen te doen. Het lukt mij haast niet. Om die overgave, die stilte, werkelijk er te laten zijn. In het heden te zijn. Want voortdurend is het aanwezig. Dus ik moet waarschijnlijk naar een mindfulness training voordat ik echt kan gaan mediteren, Joël. Maar,
ja. Dat klinkt meer als muziek in
de oren. Maar ik maak nu dat ik het zo moeilijk vind, dat heeft voor mijn gevoel ermee te maken dat ik nog veel te veel beheersend in het leven sta.
Mm-hmm.
En dat is een gegeven wat ik mijzelf dan afvraag. Want dat maakt je onrustig. Beheersend in het leven staan.
Mm-hmm. Ja.
En de Sabbat vieren in de Bijbel is dus dat je één dag en één keer in de 7 jaar... een Sabbatjaar en één keer in de 50 jaar een jubeljaar. Dat is dat je 1 jaar volkomen overgeeft dat je er niets wil maken.
Ja.
Via jouw werk.
Ja. Ja,
dat is wel overgave.
Ja.
Dat is een stijl van leven.
Ja. Ja. Dus het is een belangrijke kern in. Ik vind het mooi gezegd. Het is beheersend, de maakbaarheid, beheersend in het leven staan. Dat is een van de redenen, zeggen wij nu hier.
Nou, twee, hè? Dus die twee kanten. Het komt over je. Door de social media is dat enorm versterkt.
De onrust komt je heel erg tegemoet. Ja.
En de maakbaarheid.
Precies, het beheersend in het leven staan.
Ik weet niet hoe jij dat naar deze ontvouwing zat te luisteren. Johan.
Dat was een paar weken geleden. In december was ik bij een congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten in Amsterdam. En tot mijn blijde verrassing waren een aantal onderwerpen kwamen daar naar voren. Eén was de invloed van artificiële intelligentie en social media. En de impact die dat heeft op onze opgroeiende jongeren.
Ja.
Je ziet, om nog even ook op jouw vraag terug te komen. Je ziet gewoon een correlatie tussen de opkomst van sociale media en stress en stemmingsklachten, depressie, angstklachten bij jongeren. Mm. En die reizen de pan uit. De getallen 30-40% van de jongeren tegenwoordig heeft last van psychische klachten.
Ongelooflijk.
Depressie, suïcidale gedachten.
Gaat verder dan het gevoel van ik heb het te druk of zo.
Ja, dat gaat echt verder. Dat is echt psychisch lijden. Ja. Dus dat is echt zorgelijk. Een tweede spreker, het was net of ik in de kerk zat, ging over de impact van klimaatverandering en de stress die jongeren daarvan ervaren. En die heel reëel zijn en bij een aantal mensen tot echt hele heftige psychische klachten. Dat is eigenlijk een nieuw fenomeen. De realisatie, eigenlijk de realisatie die jij in het tweede voorbeeld noemde, dat er dingen veranderen in onze omgeving. En dat een realiteit is.
Ja.
Dat is niet iets wat je weg kan redeneren. Nee. En wij als psycholoog kunnen ook niet zeggen, nou, dat is een denkfout.
Nee.
Dat is een realiteit waarin ze ons begeven, die ook aan alle kanten op ons afkomt. Ook vaak aan herinnerd wordt. Ook in preken wordt er best wel vaak, is mijn ervaring, aan gerefereerd.
Ja. Ja.
Maar dus ook heel veel stress geeft.
Ja.
Dus dat waren zo wat gedachten die zo bij me opkomen. Dus dat dit bredere thema's zijn in de samenleving. En dan ging het ook nog over alle culturele verschillen die er in de samenleving zijn. Dat was het derde onderwerp van die dag. Het was een hele complete dag eigenlijk, waar alle wereldthema's even ter sprake kwamen.
Ja.
En ik denk dat deze thema's, en er zijn er nog meer, maar leiden tot heel veel stress. En de vraag is, hoe verhoud je je daartoe?
Ja. Ja,
en hoe vind je die rust, waar je het ook een paar keer al over hebt? Hè? Hoe onttrek je daaraan of welke keuzes maak je erin om te kunnen zijn?
Ik zou natuurlijk razend benieuwd, of ik ben razend benieuwd van welke oplossingen, welke begaanbare weg op dat congres nu, waar je het net over had. Was er nog een volgende spreker die zei van deze kant? Nou, daar ben ik zeer benieuwd naar, want het zijn aanwezige fenomenen. Dus het is geen denkfout of een denkprobleem, wat je net zei. Maar dus welke kant wordt dan, we kunnen ook niet uit deze samenleving stappen. Sommigen natuurlijk wel. Mm. Je kunt toch in een klooster gaan. En er gaan ook mensen in een klooster. Ja. Plaatsvervangend misschien, maar daar komen we misschien nog op. Maar ik ben wel benieuwd op zo'n congres. In welke richting wordt nu gedacht?
Nou, er waren verschillende richtingen. Gedoseerde confrontatie met de realiteit was bijvoorbeeld een van de richtingen die werd gewezen. Dus het niet ontkennen, maar het onderkennen en tegelijk helpen om de heftige emoties die dat teweeg brengt, namelijk onrust, angst, somberheid, dat je mensen weerbaar maakt om die te verdragen.
Hm? Ja,
Dus niet ontkennen, niet vermijden door allerlei afleiding te gaan zoeken, maar wel de confrontatie aan te gaan, bewust te zijn van dat deze fenomenen spelen, komt het woord bewustzijn weer. Ik denk dat dat wakker zijn, zou je het ook kunnen noemen.
Ja,
de realiteit onder ogen zien en tegelijk elkaar helpen hoe we de spanning die dat inherent met zich meebrengt. Hoe je die hanteert.
Ja, dat gedoseerd. Hoe zei dat nu? Een mooie uitdrukking had je voor. Gedoseerd toelaten of zo.
Confrontatie,
van, de gedoseerde confrontatie. Dus dat betekent dat je niet alles voortdurend toelaat. Ja. En ook de grens van jouw verantwoordelijkheid ook ziet.
Ja.
En dat denk ik ook inderdaad dat wel helpt. En ik moest in dat verband denken aan een mooie uitspraak van Jonathan Sacks over de Sabbat. Dat in een bepaalde Joodse traditie een gewoonte is voor de Sabbatviering, dat je op Sabbat niet over nare dingen in je werk of in de wereld praat.
Oh ja.
Spreekt. Dat is voor de andere dagen. Op de Sabbat spreek je over de dingen die je geschonken worden, die mooi zijn, die genieten zijn van God. Dus dat je verheugt in de werken van God en niet problemen bespreekt.
Ja.
Nou, dan moest ik terugdenken inderdaad dat bij ons thuis in mijn opvoeding was, we werden altijd naar nieuwsberichten geluisterd, behalve op zondag.
Oh ja, ja.
En ik denk, dat heeft iets van die begrenzing.
Ja. Ja.
En ik merk dat het zo ingesleten is dat ik heb 's morgens een dienst geleid. Ik kom thuis, het is 12 uur en ik kijk naar Buitenhof. En dat is, vind ik, buitengewoon interessant. Maar dat betekent dat ik ook zondags voortdurend eigenlijk die wereld...
Ja. Sterker nog, dat zei jij net, Joël, van je eigen kerkelijke ervaring. Van het gaat in preken ook vaak. Daar komt de NOS ook nog wel aan bod. Zeg
zeker.
Maar.
Ja. Vluchtelingenproblemen.
Ja. Klimaatproblematiek.
Ja, dat vind ik wel... Ja.
Hoe doen
de vraag
dat?
Is of dat goed is of niet. Hè?
Ja.
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 Ja. Ja, ik denk dat ik daar zo even naartoe wil. Maar ik wil graag nog even... Want we hebben het eigenlijk gehad over het probleem, hè, van die rusteloosheid. En ik vind volgens mij... Zonder hem helemaal plat te willen slaan, hebben we volgens mij gezegd... Hey, dat heeft eigenlijk... Er zitten in ieder geval twee kanten aan die het in onze tijd een heel urgent probleem maken. Dat is dat we eigenlijk op een hele beheersende manier in het leven staan. Zoals als mensen in Nederland in 2024. De maakbaarheid die sterk is. En aan de andere kant dat er ook gewoon heel veel op ons afkomt. Er zijn veel urgente problemen in de wereld op dit moment. Die ook nog eens heel erg worden versterkt. Als een soort luidspreker met sociale media, met technieken... gewoon steeds heel erg op ons af worden gevuurd, zeg maar. Dus veel input van stress en eigenlijk, ook misschien een gebrekkige manier van daarmee omgaan, omdat we zo beheersend eigenlijk in het leven staan. Dat maakt het ook niet beter. Heb ik dat een beetje goed samengevat of missen we dan nog wat?
Ja, en het zijn niet alleen negatieve dingen die via sociale media naar je toe komen, maar ook heel veel afleiding.
Dat is een punt wat je nog toevoegt. Eigenlijk dat losing your mind. Hè,
exact.
Van, waardoor je ook...
En ook het drugsgebruik bijvoorbeeld, als je het hebt over mensen die ik zie, jonge mensen, is het ongelooflijk wat ik hoor wat mensen gebruiken en hoe gewoon het is om dat te doen.
Je meent dat.
Ja.
Ja.
Dus dat is
ook een vorm van eigenlijk uit de maatschappij stappen.
Exact.
Escapisme. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dan niet in een klooster gaan, maar
En een ontwikkeling wat in ons vakgebied ook gebeurt, is dat mensen bijvoorbeeld met geestverruimende middelen bijvoorbeeld mensen proberen te helpen.
Ja.
Is ook een nieuwe ontwikkeling. Waar, wat ook geprofessionaliseerd wordt. Ayahuasca. Rituelen. En dat begeleiden. Dus dat je onder begeleiding van iemand geestverruimende middelen neemt. En dan probeert om tot nieuwe inzichten te komen.
Ja.
Dat zijn ontwikkelingen die razendsnel gaan.
Neem aan dat je daar heel bezorgd over bent. Want dat is eigenlijk in de lijn van het maakbaarheidsgedachte.
Exact.
Ja.
En het zoeken ook weer. Ik zie daar ook een zoektocht of een verlangen in om eigenlijk andere ervaringen of ergens uit te ontsnappen. Hè? Wat jij ook noemt.
En tegelijk geef ik me aanleiding om je de volgende vraag te stellen. Maar even naar jouw onderzoek. Hè? Dat noemde ik al in de intro. Dat je onderzoek deed naar de toepassing van mindfulness. In behandeling van depressie onder andere. En andere behandelingen. Zoals Bert nu zeer bezorgd reageert op de ayahuasca in therapie setting. En die bezorgdheid kan ik me wel voorstellen overigens. Zo zal er vast ook door sommigen fronsend naar gekeken worden. Maar ik heb begrepen toen jij dat met dat onderzoek begon, dat dat ook wel fronsende wenkbrauwen opleverde bij sommige hoogleraren. Zo van ja, mindfulness in een therapie setting. Mindfulness is een leuk idee en zo. En dan moet je, het kan vast geen kwaad, maar dat is niet een, dat is geen klinische behandeling. Mm-hmm. Kun je eens iets vertellen over dat onderzoek en nou ja, wat je daarin hebt gevonden?
Nou, wat leuk is om te vertellen, is ik vertelde net al over Jon Kabat-Zinn. En die werd ook best wel kritisch ontvangen in die tijd. Het was de jaren 70, 80 dat hij zijn mindfulness-based stressreductie ontwikkelde. Als ik wat meer toespits op mijn eigen onderzoek, waren er onderzoekers ietsje later in de jaren 90 die een mindfulness-based cognitieve therapie ontwikkelden. En vastliepen in alleen maar de cognitieve gedragstherapie die tot dan toe beschikbaar was wat betreft effectieve behandelingen voor depressie, maar die niet afdoende bleek. Dus mensen liepen best wel veel risico om terug te vallen. Dus zij starten een zoektocht van, ja, wat kunnen we nou toevoegen? Of wat missen wij? Of wat is er nodig om mensen uit die loop te krijgen? En uit het risico om weer terug te vallen? En op de een of andere manier zijn ze in contact gekomen met Kabat-Zinn. En zijn ze meegelopen. En er zijn ook briefwisselingen in het boek wat zij schrijven, waarin ze heel open zijn over hun sceptische houding daartegenover. Maar door te gaan ervaren, dus door te gaan doen, dus ook mee te lopen daar, ook die meditaties te gaan volgen, in plaats van er alleen over te praten als mogelijkheid, hebben ze iets ervaren. Wat een klein beetje ook, denk ik, linkt aan jouw eerste voorbeeld, Bert, over dat je iets ervaart, dat er iets open gaat, beschrijven sommige mensen. Dat ze iets meemaken waar ze naar op zoek zijn. Een soort rust, een soort stilte, een soort bewustzijn. En er zijn veel verschillende invalshoeken hoe je dan de effecten zou kunnen beschrijven, of waarom dat dan effect heeft. Maar het blijkt gewoon dat mensen dat fijn vinden en daar behoefte aan hebben. En als je het dan gaat onderzoeken met onze westerse onderzoeksmethode en bijvoorbeeld een gerandomiseerde, gecontroleerde trial gaat doen en een groep mensen die dat niet krijgt en wel krijgt gaat vergelijken, dan zie je ook daadwerkelijk wel verschillen. Ja. Bijvoorbeeld in de hoeveelheid depressieve klachten die ze ervaren. Ook hoeveel ze piekeren, hoeveel ze vastzitten, hoeveel stress ze ervaren. Maar is dat ook terug te zien in hersenscans, wat natuurlijk ook een stuk van onze westerse onderzoeks wereld kleurt, maar ook in het stresssysteem. Ja. Dus eigenlijk op allerlei niveaus zie je effecten.
Ja.
Hebben mensen er daadwerkelijk baat bij en neemt het risico om terug te vallen ook af, hebben we gezien. En dat houdt ook aan over tijd.
En is het specifiek bij depressie? Depressieve stoornis? Of?
Mindfulness interventies werken, als je kijkt naar de meta-analyse, dus de verzameling van studies over de jaren heen. En er zijn enorme vlucht heeft dat genomen de afgelopen jaren. Dat is echt exponentieel gegroeid in de laatste 20 jaar. Van een handjevol studies per jaar tot echt honderden studies. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het vooral werkt inderdaad voor mensen met stressklachten. Dat zijn de wat robuustere uitkomsten, depressieve klachten, angstklachten en burn-out klachten. Maar wordt het ook veel breder toegepast? Maar dit zijn de grote, de grote
daar
uitkomsten.
Doet het echt wat.
Daar doet het ook echt wat. Ja, en is het vergelijkbaar ook met andere vormen van therapie. Ja.
En pas je dat zelf ook toe? In je eigen praktijk?
Nee, ik ben zelf eigenlijk geen mindfulness beoefenaar geworden. Zoals wel veel onderzoekers trouwens in het veld. Die vanuit die passie ook onderzoek zijn gaan doen. Mm-hmm. Ik ben wel aspecten daarvan heb ik wel vastgehouden. Ik heb zelf ook een mindfulness training gedaan. En heb ook ervaren van wat het doet als je gewoon 8 weken lang elke dag die oefeningen doet. Mm-hmm. Want daar gaat het ook over. Het is niet even je agenda leegmaken. Maar het is elke dag je agenda leegmaken en op de bank gaan zitten.
Ja.
Of gaan liggen of gaan zitten. In bepaalde houdingen en bepaalde oefeningen doen. Maar ik heb zelf geef ik geen mindfulness-based cognitieve therapie trainingen. Maar elementen daarvan en het bewustzijn, daar gaat het eigenlijk in de kern wat mij betreft over. Dat wakker zijn en bewust zijn van welke patronen zich voltrekken in jezelf en in relatie tot anderen, dat gebruik ik wel dagelijks in mijn leven. Ja. En in mijn werk.
Ja, ik zit buitengewoon geboeid naar je te luisteren. En ook kan het ook helemaal meemaken. Denk ik dat ik het kan volgen wat je zegt. Een vraag die bij me boven komt is... Dat ik bij wat je nu vertelt, zie ik heel sterk het individu, de persoon en het ook een persoonlijke weg en een persoonlijke zoektocht en een persoonlijke in een situatie van stress wat je net schetst en dat dit dus een weg is om mensen werkelijk te helpen. Waar ik heel benieuwd naar ben, dat is de continuïteit na die tijd. Dus hoe blijvend is het en wat is het nodig om blijvend bij die stress weg te blijven. Mm-hmm. Dus gezond, geestelijk gezond te blijven. Mijn tweede vraag die wel echt bij me boven komt, dat is dat ik dus steeds voor me zie de enkele mens zonder verbinding met de anderen. En de mens niet in verbinding met anderen. Terwijl ik denk dat de oplossingsrichting, als je zo zou kunnen zeggen, voor het zoeken naar rust is dat als je je verbindt met anderen, in met name de kwetsbare anderen, of de mens die jou nodig heeft, dat jou kan helpen om de maakbaarheid van je eigen leven veel minder centraal te stellen. Ben ik helder? Want dat dus wat de Bijbel dan noemt, in de Bijbelstraditie noemt het verbond. Het verbond is je verbindt je en in die verbinding, daarin ontvang je ook. Maar in die verbinding ga je ook om met de kwetsbaarheid van het leven. Want je vertrouwt je toe aan de ander en de ander vertrouwt zich toe aan jou. En je bent beschikbaar. Dat dus een wijze van leven is waarin je veel minder sterk bezig bent met je eigen leven als project. Dus het leven als project is heel individugericht. Het leven als verbinding is veel minder projectmatig, maar veel meer een weggaan waarin je ook los kunt laten, los moet laten.
Ja.
Nou, ben ik dus dat.
Ja,
dat
het is goed om vooral die tweede vraag. Want je hebt al wel iets gezegd over dat die terugval, dat minder is. Dus dat blijvende aspect. Daar kunnen we misschien nog veel over zeggen. Maar die tweede vraag is goed om eens even, denk ik, de degens over te kruisen. Van is het niet heel erg op het individu gericht? En daarmee kom je bij dat beheersbare en dat projectmatige.
Mm-hmm. Ja, ik kan het niet laten om toch een klein beetje op dat eerste ook nog in te gaan.
Oh,
ja.
Nou,
mag dat?
Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
En dan kom ik ook bij het tweede. Maar het eerste is dat de training wordt in groepen gegeven. Dus dat is interessant. En hoewel het hele individuele oefeningen zijn, die dus het is echt een training, noem ik het ook. Zo wordt het ook genoemd. Ook wel therapie, maar eigenlijk een training dat je zelf traint. Maar daarna bespreek je wel met elkaar dan na. Dus daar zit wel een zeker groepsaspect in. En er wordt eigenlijk altijd wel in groepen gegeven. Hoewel ze nu ook wel onderzoek doen naar online mindfulness programma's. En wat je dan ziet is dat de begeleiding van iemand die je daarbij begeleidt, dat toch wel onder, dat zag ik even snel toen ik vanochtend nog even las, dat wel uit lijkt te maken. Dus dat iemand je meeneemt, hè, en dat je ook gestimuleerd wordt om dat vol te houden.
Ja.
Dus daar zit ook wel een zekere groeps of connectie in. John Kabat-Zinn, die ik eerder al noemde, die noemt het wel een introductiecursus. Mm. Zo noemt hij het, of een introductie in mindfulness. En eigenlijk noemt hij het de start van een levenslange houding. En ik denk dat als dat lukt om dat te integreren, en hij heeft ook korte oefeningen gemaakt, dus niet alleen lange half uur durende oefeningen die ook in het programma zitten, of een kwartier zitten, of een half uur een bodyscan doen. Dus dat je allemaal delen van je lichaam gebruikt eigenlijk om je aandacht te trainen. En elke keer als je afgeleid raakt, dan weer vriendelijk en accepterend terug te gaan. Of je daar naar je ademhaling of je lichaam voor gebruikt als anker.
Denk aan je voeten. Ga met je aandacht naar je voeten. Ja.
En dat zijn eigenlijk allemaal manieren om verankerd te blijven in het nu.
Ja.
Waar we het in het begin ook over hadden. En ik denk het, het, het onderscheid tussen of iemand er blijvend van profiteert en beschermd blijft tegen terugval, bijvoorbeeld in een depressie, is of het lukt om dat te integreren in je dagelijks leven. Dat is in ieder geval het idee daarachter.
Ja, ja.
En dat je dat een manier van leven maakt waarin je een soort opmerkzaam bent voor die patronen waarin je weggetrokken wordt.
Ja.
Maar ja, nu het tweede, hè?
Ja, ja. Dit was ook interessant, hoor.
Gelukkig.
Ja, ja, zeker.
En dan moet je me nog weer even helpen van...
Het was eigenlijk ook een beetje een crisisvraag.
Het is eigenlijk een realiseer me nu van dat het eigenlijk ging om dat woord afleiden. Dus je kunt je laten afleiden en dat je voortdurend dus die afleidingen moet proberen tegen te gaan om niet weer terug te vallen. Mm-hmm. En daarmee om te leren gaan. Maar dat als je je verbindt met een ander, dat is niet afgeleid worden, maar dat is op een andere manier je aandacht richten. Mm-hmm. En ontvangen en daarin ook loslaten en daarin ook andere afleidingen niet nodig hebben.
Ja.
En het is een stijl, wat ik in het begin zei, het is een stijl van leven, rust. En dat betekent niet niks doen, maar dat betekent een wat je noemt de tijden onderhouden, komen misschien nog op als de tijd is. Wat de betekenis is van de zondagse kerkdienst en de liturgie als een plek van het vinden van rust. En namelijk in het heden, dat is voor mij heel essentieel. Maar dat het ook, dus de aangaan van een verbinding met de kwetsbare is geen afleiding, maar is een andere wijze van leven. Ja. En heb je dat ander veel minder nodig, denk ik.
Ja.
Of kan het je minder... als je de strijd die jij dan werkt met die dochter van 15. Ik zie het bij onze kleinkinderen van richting de 15. En dan zie ik dus de enorme strijd om dus het mobieltje en de smartphone en de swipe tijd enzovoort. Dan denk ik, als je, op het moment dat ze zich verbinden, hebben ze dat minder nodig.
Ja, ik...
Denk ik.
En volgens mij is een vraag ook een beetje van, is dat mindfulness op die manier gaan werken, is dat dan ook niet dat je het individu weer op zichzelf zet eigenlijk?
Ja, dat zou mijn vraag zijn, maar dat kan ook mijn onkunde zijn. Ja. Maar dus het is wel mijn vraag.
Ja. Ja. Nou, ik had daar verschillende gedachten bij en heb daar verschillende gedachten bij. Ik denk, als we toch die verdieping ingaan, dat je verticale verbinding kan hebben met God.
Mm-hmm.
En dat je verbinding met anderen hebt en kunt zoeken. En daar hoor ik je ook, daar hoor ik je allebei eigenlijk. Ja. Verbinding met de kwetsbaren.
Ja.
Ik moet denken bijvoorbeeld aan het Lucas-evangelie, waarin Jezus eigenlijk zich regelmatig, als hij met heel veel mensen om zich heen is geweest, zich terugtrekt om bijvoorbeeld een nacht te bidden.
Ja. Ja.
Dus in die zin zie ik daar niet echt die spanning in de zin van dat er... dat het blijkbaar zelfs Jezus het nodig heeft om constant... en ook daar ook zich af te grenzen, hebben we het weer over het grenzen...
Ja.
Zich af te grenzen en zich terug te trekken van het contact met anderen. Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan de woestijnvaders... die ook zo'n beweging maken.
Ja. Ja.
En dan vaak weer geroepen worden... om dan weer de beweging naar anderen te maken... Dus ik denk als wij helemaal vol zitten en de hele tijd afgeleid zijn... dat we ook minder ruimte hebben voor anderen. En dat in die zin het bewust worden van welke prikkels we allemaal hebben... daar proberen afstand van te nemen en in verbinding weer te komen. Nou ja, als je het hebt over mindfulness training... dan zal het gaan over verbinding met jezelf, met je emoties, met je gedachten, wat er omkomt.
Mm-hmm.
Maar als christen zeg ik, dat zou een vervolgstap zijn in verbinding komen met God...
Ja. Mm-hmm.
Ja, en van daaruit dan de beweging naar de ander ook weer te maken.
Ja, het is mooi misschien dan de stap even te maken, Bert, want je hebt onder andere meegewerkt aan die bundels, hè, dat noemde ik in de intro, en er komt er nog een uit, weerbaar leven heet die, geloof ik.
Ja.
Prachtig, hangt aan op iets wat Johan net al zei, over weerbaarheid die ook belangrijk is om rust te ervaren. Maar rust is al langer een thema in jouw onderzoeken en werken.
De Sabbat, ja.
De Sabbat, precies. Dus ik was benieuwd van, kun je dat nog even gewoon zo naast het verhaal zetten, hè, waar we nu hebben over therapie en allerlei manieren om mensen te helpen naar rust. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, hoe is dat een thema voor je geworden, die Sabbat? En nou, wat brengt dat als je verbindt met de vraag waar we het nu over hebben. Hè? Zoeken naar rust.
Goede vraag. Nou, ik zat toch nog even als dat mag, nog even met mijn hoofd op mij. Want het is heel lastig om het goed uit te drukken dat het er niet om gaat van je verbinden met de ander, dat je er nog een klus bij krijgt. Nee. Dus bij de maakbaarheid van het leven, ze moeten maar eens wat meer met anderen een vrijwilligerswerk gaan doen. En nee, niet een klus erbij, maar een andere stijl van leven. Mm-hmm. Daar probeer ik steeds naar te zoeken.
Ja.
En dat betekent dat je je leven verliezen. Dus die bekende tekst uit de Bijbel van wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven enzovoort. Dat is dus van als je alles erop zet om zelf je leven te maken, dan verlies je het juist. Maar als je het beschikbaar stelt, dan ontvang je.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk wat ik zoek in verbinding met God, met de ander, met de gemeente als een oefenplek daarvoor. Dus dat is eigenlijk niet een klus erbij. We gaan nog maar eens wat harder werken voor anderen. Maar zoek de verbinding met inkeer naar jezelf en naar God en naar de ander toe. En dat kan niet zonder dat je, en dan kom ik bij de Sabbat.
Ja.
Dat kan niet zonder dan dat je ook beperkt.
Mm.
Dus dat je ook de beperkingen van de natuur, van de schepping, de beperkingen van jouw levensproject. Dat het geen project is waarbij je zegt van ik ben pas geslaagd wanneer ik het 100% gehaald heb. Nee, het leven gaat bepaalde wegen. En dat je daarvoor open bent. Dus je beperkt. En dat is het wezen van het Sabbatsgebod.
Mm-hmm.
En nou, dat heeft dus die eerste titel, Eenvoudig Leven, heeft daarmee te maken, terugbrengen tot de eenvoud van het bestaan en niet alles willen. Dat is voor mijzelf een enorme opgave geweest. Mm-hmm. Want ik ben heel erg groot geworden met je moet alles uit het leven halen, maar dan voor God. Hè?
Ja.
Ik bedoel, niet voor rijk worden, maar voor God. En voor de kerk. Dat is voor mij wel. En het is verder opgekomen, met name naar het bezig raken met de grenzen van de schepping.
Mm-hmm.
De grenzen van de ecologische grenzen. Nou, dat heeft me hierbij gebracht. Maar dat onmiddellijk merk je, dat raakt ook heel de manier waarop wij leven.
Mm-hmm.
Dat raakt dat weer die stijl van leven. En hoe lastig dat is, want bij dat eerste stiltemoment wat ik zei, dat toen was er geen smartphone, want anders had ik waarschijnlijk in die tuin even mijn mail gecheckt.
Ja.
En was dus dat stiltemoment niet over mij gevallen. Maar er is een wereld waarin de smartphone is, waarin even rust is en mensen kijken op hun, mijn kleinkinderen kijken op hun. En dat heeft mij ertoe gebracht om wat is eenvoudig leven, is dus ook tijden waarin je stil wordt, ook in je werken, loslaat, ook met je apparatuur loslaat, dat je niet vliegt.
Mm-hmm.
Met het vliegtuig, waardoor je op een gegeven moment ook die rust erin brengt. Daar hoef ik dus ook niet meer over na te denken. Dat is ook niet meer iets waar ik voor mee bezig hoef te zijn. Dat zijn beperkingen. En ben ik nog te volgen?
Zeker, ja. Dus eigenlijk, we hebben wat over het probleem gehad. En we hebben gekeken van hoe vlieg je dat aan? Nou, bijvoorbeeld vanuit mindfulness, vanuit de wereld van therapie en mensen daarbij helpen. En je legt er eigenlijk een hele oude lijn naast, die van het Sabbatsgebod. En je zegt, een grote kern is uiteindelijk beperking. En beperking brengt ook rust.
Ja. Evident.
Ja.
Evident. Als je je voorstelt dat wij inderdaad niet eenvoudig leven in de zin van naar de jaren 50 terug, maar dat we in het heden naar eenvoudig leven geconcentreerd zijn op de werkelijk voor jou belangrijk, waar jouw roeping ligt, waar jouw levensweg jou roept. En dat je daarmee ook een soort ruimte hebt in jezelf om te zeggen, ja, de zorg voor mijn oude vader of moeder betekent dat ik in de komende jaren geen grote wereldreis zal kunnen maken.
Mm-hmm.
Dat is een gegeven, die roep. En dat is ook, dat betekent beperking, maar dat is een, ja, dat is een genadegave als je dat geoefend hebt in je leven.
Precies, dat is heel belangrijk. Ik zie ook als je erover spreekt, dat ga je een beetje glimmen, zeg maar. Het is iets moois. Die beperking. Ja, ja. Dat is een geheim uiteindelijk, want je noemt zelf die tekst van Jezus. Hè, wie zijn leven zal verliezen, die zal het vinden. Maar wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen.
Ja,
Want ja, het is natuurlijk, je kan denken, oh ja, jammer dat die wereldreis er niet in zit. Dan ga ik in zak en as zitten. Maar je zegt, nee, dat geeft juist ook een bepaalde rust. Als je de beperking accepteert, die er gewoon zijn. Ja.
En dus komt tot een stijl van leven waarin je niet denkt van shit, dat kan ik allemaal niet doen door dit. En nee, dat je zegt, dit is de weg die mijn leven gaat. En dat betekent dat ik op andere punten die wegen zijn afgesloten of die worden afgesloten.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En wat is er nodig om tot zo'n punt in je leven te komen?
De liturgie vieren.
Oké, dat is een simpel antwoord.
Elke zondag de Sabbat vieren en de liturgie vieren. En voor ons als predikanten dan ook, dat je zo ook vormgeeft aan de liturgie, dat het ook mensen niet nog een nieuwe taak erbij geeft, van ik moet ook nog hard werken voor Gods Koninkrijk en weet ik. Maar dat de mensen het gevoel hebben, ik kan hier mij toevertrouwen en wat mij bezwaart neerleggen voor God. Dat is de plek van boete, van berouw, van het kieren, de nood van de wereld. En ontvangen van de wereld is niet jouw project, maar het is het Koninkrijk van God. En de navolging is loslaten en op weg gaan. Toevertrouwen.
Ja.
En dan betekent het dat je van maandag tot zaterdag ook op een andere wijze je werk mag doen, namelijk niet als iets wat 100% hoeft te zijn. Nee, het kan heel, heel ten dele zijn.
Ja, ja. Mooie praktische wegwijzer.
Ja, ja. En wat ik onbegrijpelijk gevonden heb, dat het zo lang geduurd heeft en zo moeilijk was om het inzicht te hebben in onze samenleving, dat we dat smartphone op scholen niet meegenomen mag worden. Dat begrijp ik gewoon niet.
Mm-hmm.
Van hoe moeilijk dat is om te zeggen, dat is gewoon alleen heilzaam, toch?
Begrenzing oefenen, ja.
Begrenzing oefenen.
Nou, ergens begrijp ik hem wel in die zin dat we in een samenleving leven die grenzen, eigenlijk waar grenzen niet meer bestaan.
Mm.
Alles is mogelijk. Grenzen van gender zijn fluïde geworden. Je uiterlijk is maakbaar. Ofwel door apps die je een filter eroverheen gooien, of letterlijk door chirurgie. Ouders, de generatie ouders die nu opgroeit, is niet meer gewend aan grenzen. Alles is mogelijk. Dus het is ook veel moeilijker om grenzen aan te geven, ook naar je kinderen toe, is mijn ervaring.
Mm-hmm.
Dus ik ben bij een poll geweest op een middelbare school en dat ook ouders het opgegeven hebben. Zeiden, we kunnen hier niks meer aan doen. Dus dit is al zo onderdeel. Wij voelen ons niet meer in staat om onze kinderen hierin te begrenzen.
Mm.
Dus ik denk wat er nodig is, is liturgie. Ben ik het helemaal mee eens. Maar daarvoor is een soort wakker zijn of een soort bewustzijn nodig dat we in een gevaarlijke tijd leven.
Mm-hmm.
Ja.
En dat er wel grenzen zijn, hè? Ook al zien wij ze niet of accepteren ze niet.
Dat maar, als wij ze niet accepteren, dat we dan overgenomen worden door wat er zich om ons heen afspeelt. En dat er mensen vergaderen over hoe ze onze aandacht weg kunnen trekken door nog weer meer stimulerende apps te bouwen bijvoorbeeld.
Ja.
Of nog meer bekrachtigingen en hoe we ons brein zo kunnen afleiden, zodat we maar zo lang mogelijk aandacht vasthouden.
Ja.
Ja. Maar ik moet wel zeggen, als ik naar je zit te luisteren, dat ik het kippenvel op mijn rug voel. Hè? Want als je dit zo net schetst met kennis van zaken, en je weet waar je het over hebt, dat is, daarom raakt het me ook zo. En dat je zegt dat ouders het opgegeven hebben. Wat betekent het nou voor als je zegt, ik geef het niet op? Wat is dan nodig om het niet op te geven en te zeggen, ik ook geen strijd tegen de bierkaai, maar ja, ik zei dan in mijn eenvoud liturgie. Mm-hmm. Maar is dat ook dat je zegt, eigenlijk moet de christelijke gemeente of die daar omheen hetzelfde punt maar zoeken naar een weg, is een vorm van kloosterlijk leven creëren? En zeggen van, wij geheel anders, zeiden we dan vroeger, maar daar ging het over niet dansen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar nu gaat het over wij geheel anders.
Ja.
Wij doen het anders.
Ja, ik moet denken bijvoorbeeld
wat aan betekent dat? Dat je van jongs af aan zegt, jongens, niet alleen maar schermtijd van een half uur, maar er is een hele stijl van leven die wij inoefenen hier in huis.
Ja, maar dat begint wel al met schermtijd, denk ik. En bijvoorbeeld iets simpels als toch de discussie met je tieners aangaan, dat je niet een telefoon mee naar boven neemt als je naar bed gaat. Maar breder denk ik dat de gemeente als oefenplaats daar ook een hele mooie van kan zijn. Door één al bewust te zijn van het risico. Want ik denk, we gaan zonder ook maar kritische vragen te stellen, gaan we ook mee met van alles inderdaad. Mm-hmm. En stellen we eigenlijk geen kritische vragen meer. Maar ik moest ook denken aan Daniel, die 3 keer per dag bad.
Ja. Hè? Prachtig voorbeeld.
En die dan ook druk krijgt vanuit de omgeving.
Dat
mag niet meer.
Doe normaal.
En op slinkse wijze eigenlijk geprobeerd wordt om dat ook te ondermijnen. Tot aan confrontatie met de dood toe.
Ja.
Ik denk dat dat inderdaad ons daarin oefenen en bewust van zijn. En dan inderdaad toch grenzen stellen en daarvoor staan. Ja, dat een hele mooie kan zijn.
Ik vind het heel jammer, maar ik moet ook grenzen stellen.
Ja,
ja, want hier tikt de Chronos-tijd door, ondanks de Kairos-tijd die ook merkbaar is.
Ik hoop dat er ook Kairos-momenten
zijn. Ja, wat mij betreft wel. En dat zullen de luisteraars voor zichzelf moeten bepalen. Ik heb nog wel 1000 vragen. En we hebben eigenlijk volgens mij samen naar het probleem gekeken van rusteloosheid. Hebben we eigenlijk verschillende benaderingen daarvan even op tafel gelegd. En die zouden we nog met elkaar in gesprek kunnen brengen. We zouden het kunnen hebben over waar dat nog meer schuurt. Er is nog heel veel te bespreken. We zijn ook best wel een beetje alarmerend eigenlijk geëindigd. En tegelijkertijd ook weer niet zonder hoop. Want er is nog een heleboel in die uiteindelijk oude lijnen die ook op tafel zijn gelegd. Door Bert ook onder andere. Waar een hoop heil van te verwachten is. En ik denk dat het vraagt om een vervolg. In deze podcast of op wat voor plek dan ook. In de bundels bijvoorbeeld die uitkomen. Om daar wel serieus werk van te maken. Dat lijkt me in ieder geval na dit gesprek wel duidelijk. Dus dank voor jullie dit wakker schudden van mij en van de luisteraar. En fijn dat jullie er waren. Dit was Heilige Grond. Een podcast van de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Utrecht. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app, zodat anderen ons beter kunnen vinden. Tot de volgende keer.